What happened in het Groene Paleis stays in het Groene Paleis, zoals we dan zeggen. Want afgelopen vrijdag was het dan eindelijk zover. De lenteborrel van de Daalder Denkt Hardop. Was het leuk? Zeker. Ik heb me zeer goed vermaakt. We hebben de bar tot 11:30 open weten te houden. Daarna was het toch inderdaad wel echt afgelopen. Er waren zelfs mensen die zo vriendelijk waren geweest om een patiëntje van me mee te nemen. Dus ik ben met bier en met chocola naar huis gegaan. En de lezers van het Financieel Dagblad die de column van Joost van Kuppenveld, getiteld De Loodgieter en de Kraan, hebben gelezen, hoeven niet langer te twijfelen, want daar gaat het inderdaad specifiek over mijn borrel. Want Joost was ook aanwezig op de borrel, net zoals meerdere andere journalisten van het FD, NRC, RTL, Business Insider en ik vergeet er vast nog wel een paar. Excuses daarvoor. Verder viel het mij op dat podcastluisteraars toch inderdaad wat van de, laten we zeggen, het schuwe soort mensen is. Want het aantal mensen wat zich heeft aangemeld was de no-show toch wel opmerkelijk hoog. In die zin, ik geloof dat slechts een krappe 20% van de, laten we zeggen, mij onbekende podcastluisteraars ook daadwerkelijk op kwam dagen. Wat toch wel weer wat hoger was dan ik zelf had verwacht. Gratis bier, leuke conversatie, what's not to like, zou je dan zeggen. Maar goed, ik kan me ook wel voorstellen, het was natuurlijk mooi zonnig weer. Het was het begin van een lang Pinksterweekend. Dus er waren inderdaad aardig wat mensen die Pinksterverplichting hadden. Verder waren de klassieke afmelders, trouwdagen, verjaardagen, zelfs een begrafenis. Kortom, het leven zat de borrel bij sommige mensen in de weg. Niet getreurd, de opkomst was prima, de conversatie was leuk en ik kreeg ook de nodige podcasttips, maar ik moet eerlijk toegeven dat door het, toch ook het gebruik van drank gedurende de avond ik sommige van de podcasttips vergeten ben. Dus mocht je aanwezig zijn geweest en je hebt nog die tip, laat hem nog even weten, want ik ben altijd op zoek naar nieuwe podcasts. Dan natuurlijk nog eventjes de standaard huishoudelijke mededelingen. Je luistert naar De Daalder Denkt Hardop, met mijzelf in de hoofdrol, Lucas Daalder, Chief Investment Strategist bij BlackRock Nederland, ook wel beleggingsstrateeg. Je kunt je vragen stellen bij vraag.daalder@blackrock.com. Dit is editie nummer 63 en hij is opgenomen op dinsdag 30 mei. En mocht je nou denken, die borrel, daar had ik toch eigenlijk ook wel heel graag bij willen zijn. Abonneer je vooral op deze podcast, want wie weet gaan we er binnenkort nog eentje organiseren. Nou, binnenkort lijkt me ook wat overdreven, maar wie weet komt er nog eentje aan. En daarmee zijn we aan het begin van de podcast gekomen. Na een aantal maanden van stilstand, relatieve stilstand, geloof ik dat we de afgelopen weken eindelijk eens een keertje wat richting en beweging hebben gezien, wat reuring. Er zijn een aantal uitschieters op financiële markten, maar ook in economische opzicht zijn er toch wel wat interessante tendensen gaande, die ik in het gebruikelijke rondje langs de velden zal gaan behandelen deze week. Het rondje langs de velden, dat zijn natuurlijk de financiële markten in dit geval. En aangezien we op dit moment redelijk dicht bij het einde van de maand mei zijn, het is 30 mei dat ik dit opneem, kijk ik specifiek naar de returns die we tot nu toe in de maand mei hebben gezien. En daar word je niet al te optimistisch over. In die zin, er zijn wel hier en daar beleggingen die een positief rendement hebben opgeleverd, maar het merendeel van de rendementen tot nu toe liggen toch echt in de negatieve kant. De negatieve uitschieters, met name als je het over bredere beleggingscategorieën hebt, valt met name op dat de grondstoffen het heel zwak doen. Metaal, koper, olie, dat zijn allemaal beleggingen die een negatief rendement hebben opgeleverd. En zelfs goud, die aan het begin van de maand nog op een nieuwe all-time high stond, staat inmiddels stevig in de min. Nou, stevig, een procent of 2-3, laat ik niet overdrijven. Overigens, de uitslagen zijn ook niet heel extreem groot. Laten we zeggen, de meest negatieve is -8, -7. De meest positieve is ook iets vergelijkbaars, ook 7-8%. Dus het valt op zich wel mee. Waar hebben we het dan over als je het inderdaad in het meest negatieve sector was energie, die uiteraard in navolging van de dalende olieprijs het minder goed heeft gedaan. De meest negatieve regio qua aandelen was China, die het de afgelopen tijd ook weer moeilijk heeft gehad. Eigenlijk sinds het begin van het jaar alweer onder druk ligt. Sterker nog, de Financial Times wist vanmorgen op 30 mei dus te melden dat China de Hongkong-markt weer in bear market territory terecht was gekomen. -20% van de top. Nou, klinkt dat natuurlijk negatief, dat is het ook. Maar je moet tegelijkertijd ook wel bedenken dat zelfs met die 20% correctie de Hongkong-index, dus de Hang Seng-index, is dat nog steeds ruim 25% boven de low van november vorig jaar handelt. Het is nogal een volatiele markt, zullen we maar zeggen. En daarmee is het ook inderdaad niet een markt die voor iedereen is weggelegd. Waarom doen Chinese aandelen het zo slecht de afgelopen, laten we zeggen, 4-5 maanden? Vanaf februari ging het mis. Nou, dat heeft alles te maken met het feit dat als je naar de macrodata kijkt, China absoluut niet op die hele sterke groei afstevend waar iedereen min of meer op hoopte. Het hele verhaal was natuurlijk, China ging weer open. De Chinese economie, anders dan de westerse economie, werd eigenlijk pas eind vorig jaar bevrijd van haar COVID-beperkingen. Nou, de algemene verwachting was, dat zal wel min of meer hetzelfde patroon gaan volgen als wat we in Europa en Amerika Amerika hebben gezien. Namelijk een consumenten surplus, veel besparingen die vervolgens ook inderdaad een weg gaan zoeken naar consumentenbestedingen. Nou, dat gebeurt maar eigenlijk maar mondjesmaat. Het is absoluut niet in dezelfde orde van grootte van, in elk geval zeker niet van wat we in de VS hebben gezien. En dat betekent dus ook dat als je naar de laatste groeicijfers kijkt, dat het qua China eigenlijk nog wel tegenvalt. En daar komt er natuurlijk ook nog bij dat er voldoende andere zorgen zijn. Denk bijvoorbeeld aan de vastgoedsector. Denk bijvoorbeeld aan de geopolitieke spanningen met Amerika. Het hele conflict rond chips en dergelijke. Wat dan wel weer een mooi bruggetje is naar de meest positieve uitschieter van de afgelopen maand. Want dat is natuurlijk de technologie sector geweest. Met name de semiconductors zitten volop de lift. Nieuws vorige week van Nvidia, de cijfers die daaruit kwamen. Nou, dat was, heeft veel beroering teweeg gebracht. En dat zie je ook heel duidelijk terug in de MSCI IT sector, die in mei maar een kleine 9% in waarde is opgelopen. Overigens zal iedereen hierbij gelijk melden dat lang niet iedereen hiervan profiteert. Het zijn met name de semiconductors die een exposure hebben naar het wonder artificial intelligence, zeg maar de buzzword of the moment, AI. En dat was ook inderdaad in de poll kwam dat met enige regelmaat terug als onderwerp. Hierbij werd ik door meerdere aanwezigen aangesproken op het feit dat ik altijd wat kritisch ben ten aanzien van ChatGPT. Nou, daar moet ik mijn standpunt voorbij stellen, volgens sommigen, want ChatGPT kan wel degelijk waarde toevoegen. Nou heb ik nooit gezegd dat ChatGPT geen waarde toevoegt. Ik vind het een fantastisch vertaalprogramma en het kan prima samenvattingen maken van droge stukken tekst. Maar kijk uit dat alles wat ChatGPT zegt niet waar hoeft te zijn. En ik merk nog steeds dat ook collega's, maar ook anderen, ja, zich niet bewust zijn van die beperking en dus ook volledig blind varen op ChatGPT. Om dat een beetje te ondersteunen, de afgelopen week werd ook bekendgemaakt dat er een rechtszaak was van een Roberto Mata tegen een vliegtuigmaatschappij die daarbij geholpen werd door een advocaat die eigenlijk allemaal fantastische punten wist te maken met behulp van ChatGPT. Allerlei zaken waarbij zogenaamd eerdere uitspraken waren die behulpzaam konden zijn in de zaak die ChatGPT allemaal ter plaatse had verzonnen. Helaas, de advocaat wist niet dat ChatGPT niet betrouwbaar is als bron en bracht dat gewoon in als argumenten in zijn zaak, met alle gevolgen van dien. Maar goed, de mensen op de borrel wisten te melden dat je het niet alleen als tekstprogramma moet gebruiken, maar ook als programmeertaal. Nou, daar heb ik inderdaad te weinig ervaring mee, dus dat moet ik dan maar gewoon aannemen. Ik ben ervan overtuigd dat zoiets als ChatGPT inderdaad vrij makkelijk dingen kan programmeren, of in elk geval suggesties kan doen over hoe je iets moet programmeren. Ook dat zal niet altijd waar zijn. Maar goed, het voordeel van computers is dat je dan vrij snel erachter komt of het klopt of niet. En dat je dus niet met je mond vol tanden voor de rechtbank staat. Maar goed, ik dwaal af. Als ik nog even verder kijk naar de financiële markten, dan zie ik dat Japan het de afgelopen maand goed heeft gedaan. Daar heb ik het vorige week ook al over gehad, dus luister daar vooral ook even naar. En verder doet in de regionale afweging Amerika het net iets beter dan Europa. Overigens niet heel erg veel. De onrust rond het schuldplafond heeft de afgelopen tijd ook zijn rol gespeeld. Maar de zware gewicht van de IT-sector is natuurlijk altijd een factor die Amerika met name weet te ondersteunen. Kijken we vervolgens naar de obligatiemarkt, dan is er één obligatiemarkt die weer met kop en schouders boven de rest uitsteekt, in de zin in negatieve zin. En dan hebben we het natuurlijk weer over de Britse obligatiemarkt. Min 5,3% had u daarin verloren als u aan het begin van deze maand was ingestapt. Geen garanties natuurlijk, de maand is nog niet officieel voorbij, dus wellicht zullen we aan het einde van de maand nog een kleine wijziging zien, maar positief zal het zeker niet worden. Hoe komt dit? Nou ja, traditioneel heeft natuurlijk de Britse obligatiemarkt een hogere rentegevoeligheid, hogere duratie. Dat komt omdat ze ook een 30-jarige obligatie uitgeven. Die zit ook in de benchmark. Dus de rentegevoeligheid, als de rente gaat stijgen, dan zal met name Engeland of Britland hardere klappen krijgen dan de rest van de wereld. Maar daarnaast zie je natuurlijk ook wel dat de kapitaalmarktrente, dus als je gewoon de 10-jarige rente van het VK vergelijkt met die van bijvoorbeeld Duitsland of de VS, dat die in beide gevallen behoorlijk is opgelopen in relatieve termen. Dus de spread, het renteverschil, is de afgelopen weken gestaag de verkeerde kant op gegaan. Sterker nog, als je kijkt naar de ontwikkeling van de Britse kapitaalmarktrente, die steeg in september van vorig jaar naar een piekniveau van 4,5%. Dat was allemaal te danken aan het fantastische beleid dat Liz Truss tijdelijk had geïntroduceerd. Toen die van het toneel verdween en er een nieuw beleid kwam, daalde de kapitaalmarktrente tijdelijk weer eventjes naar 3%. Dus een behoorlijke rally naar beneden. Maar op dit moment hadden we gewoon weer op een niveau van 4,33%. Dus een kleine 17 basispunten verwijderd van, ja, zeg maar, die tijdelijke panieksfase waarin we zaten toen alle Britse pensioenfondsen in de problemen kwamen. Toentertijd was dat voldoende reden voor de Bank of England om tijdelijk in te grijpen, om zo de kapitaalmarktrente weer onder controle te krijgen. Maar goed, dat was toen heel specifiek omdat er een liquiditeitsissue was. En dat is op dit moment helemaal niet aan de hand. Waarom loopt die kapitaalmarktrente in het VK zoveel verder op? Nou, dat heeft alles te maken natuurlijk met de tegenvallende inflatiecijfers die we de afgelopen tijd weer hebben gezien. Hier was de hoop dat de headline inflatie naar 8,2% zou dalen. De hoop, dat was in elk geval wat de consensus verwachtte, bleek uiteindelijk 8,7%, dus 0,5% hoger te liggen. Terwijl de core inflatie, daarvan hoopte men op 6,2%, dat was 6,8%. En ik herhaal het nog maar eens een keertje, de hypotheekmarkt in het VK is dusdanig dat een dergelijke stijging van de kapitaalmarktrente veel directer voelbaar zal zijn in de onderliggende huizenmarkt en economie. En dat komt omdat het merendeel van de uitstaande hypotheken een looptijd van 3 tot 5 jaar hebben. Elke 3 tot 5 jaar moet je daar herfinancieren. En dat betekent dus dat een aanzienlijk deel van de huidige rentestijging op een gegeven moment ook echt gevoeld gaat worden. Wat dat betreft blijft het toch wel opmerkelijk wat mij betreft dat juist het IMF en juist de Bank of England de afgelopen maand met een veel positievere assessment van de Britse economie naar buiten zijn gekomen. Qua timing kon het haast niet ongelukkiger. Er is echter geen enkele reden voor ons om ons te gaan lopen verkneukelen over wel en wee van de Britse economie. Want ook aan deze kant van het Noordzeekanaal gaat het allemaal een stukje minder. We hadden natuurlijk al de Nederlandse BBP-cijfers die een krimp lieten zien in het eerste kwartaal onverwachts. Maar goed, nu hebben we inmiddels ook de Duitse economie die 2 kwartalen op een rij een negatieve groei heeft laten zien. Een officiële recessie. Hoewel ik wel overigens lees dat het hier om een technische recessie gaat, vraag ik me altijd heel sterk af wat is nou precies het verschil tussen een technische recessie en een gewone recessie. Daarover schrijf ik deze week ook in het FD een column. Maar goed, het doet niet af aan het feit dat we inmiddels 2 kwartalen negatieve groei zien op een rij. Deels ligt het aan de tegenvallende consumptieve bestedingen. Die waren ook 2 kwartalen op rij nu negatief. Maar ik lees ook steeds meer analyses dat het met de auto-industrie ook niet zo heel erg lekker loopt in Duitsland. De overstap naar elektrisch rijden is iets wat toch minder makkelijk is dan gedacht. En waarbij je ziet dat met name China vrij goed doet als concurrent. Niet zozeer op de Europese markt, maar wel al op de Chinese markt. Ja, als dat inderdaad een trend is die zich voortzet, waarbij Duitsland gehinderd wordt door de oude structuren, de hogere kosten, oude productieprocessen waar China dat veel minder heeft, dan kan je natuurlijk toch wel afvragen in hoeverre hier sprake is van een technische recessie of dat er niet onderliggend veel meer aan de hand is. En dat is iets wat ik eigenlijk op dit moment een beetje mis, dus dat is een goede voor de OO-rubriek. Ik mis een beetje de analyses waaruit blijkt dat Europa zo langzaam maar zeker toch echt wel in problemen begint te komen. Als de 2 grootste economieën van Europa nauwelijks meer groeien, en dat is ook inderdaad echt het geval, zowel Duitsland als het VK hebben qua omvang van de economie nog niet het niveau bereikt wat ze en het 4e kwartaal van 2019 hadden, dan kan je natuurlijk sterk afvragen in hoeverre de outlook voor de Europese economie groter verband ook wel heel erg positief kan zijn. Wij zijn als Nederland natuurlijk sterk afhankelijk van onze export naar bijvoorbeeld Duitsland, maar ook het VK, belangrijkste handelspartners. Als beide opeens tot stilstand komen, dan kan je natuurlijk sterk afvragen hoe dat onze eigen economische vooruitzichten zal gaan raken. Ik lees er tot nu toe nog niet heel erg veel over, maar ik vind het toch op zijn minst wel echt zorgwekkend. Kom ik op de luistervraag die mij vorige week was gesteld, maar die ik naar deze week had doorgeschoven en die ging over de Australische economie. Hoe kijk ik daar tegenaan? Nou, goede vraag. Ik moet zeggen, ik ben ook niet een dagelijkse observer, dus het is niet dat ik nu gelijk de statistieken van Australië uit mijn hoofd kan dreunen. Maar ja, hoe je het ook bent of keert, Australië staat natuurlijk toch een beetje te boek als een vreemde eend in de bijt. In die zin, het is een economie die het heel goed gedaan heeft de afgelopen 30 jaar. Vanaf 1991 tot 2020, het moment dat COVID dan toch echt toesloeg, wisten ze eigenlijk altijd te groeien. Althans, wisten ze een recessie te vermijden. Er zijn wel eens een keertje een kwartaaltje van negatieve groei geweest. Maar het was altijd klein, beperkt en tijdelijk. Dus een recessie hebben ze eigenlijk 30 jaar lang niet gekend. En daarmee waren ze op een goed moment recordhouder. Hadden ze Nederland van de troon gestoten, want daarvoor waren wij recordhouder. Overigens vraag ik me altijd bij dit soort getallen af of dat allemaal wel klopt, want volgens mij is China ook al een hele tijd gaande zonder dat er ooit een negatief kwartaal heeft plaatsgevonden. Sterker nog, die hebben zelfs de COVID-crisis nog overleefd zonder 2 kwartalen negatieve groei, als je de officiële statistieken dan toch mag geloven. Maar goed, terug naar Australië. Expandeert heel goed, mooi, stabiel. Je denkt van, dat is een wereldwonder. Hoe komt dat? Dat heeft deels te maken met het exportproduct wat ze hebben. Australië is natuurlijk een land wat heel veel grondstoffen produceert en wat dat betreft de volle vruchten heeft geplukt van de expansie van de Chinese economie. Daarnaast, dat is altijd een beter bewaard geheim geweest, heeft het land ook te maken gehad met een behoorlijke bevolkingsgroei, omdat veel buitenlanders zich in Australië gevestigd hebben. Als je puur kijkt naar de BBP per capita, gerekend vanaf 2000, dan kom je op een cumulatieve groei voor Australië van 35% uit, wat min of meer gelijk is aan dat van Zweden. Ook 35% doet het wat dat betreft wel beter dan bijvoorbeeld de VS, die op 29% cumulatief uitkomt, of Nederland 24%, Duitsland ook 24%, dus wel aanmerkelijk beter, sterker qua economie. Ook als je verdisconteert voor het feit dat er meer bevolkingsgroei is geweest. Maar Nieuw-Zeeland, wat daar toch vlak in de buurt ligt, die heeft een cumulatieve groei van 37% laten zien. Hongkong 62%, Singapore 92% en Korea 98%, om maar wat te noemen. En dit zijn de getallen die ik uit de IMF-database heb gehaald. Wat hier duidelijk naar voren komt, is dat die hele regio natuurlijk sterk groeit. Hè. Dat is de Zuidoost-Aziatische regio die hard groeit. En dat heeft natuurlijk alles te maken met inderdaad de opkomst van China als grootmacht, met allerlei spillover effecten naar landen in de regio. Nou, als je dan vervolgens Australië van de afgelopen 3 jaar kijkt, dan kwamen er toch wat donkere wolken boven de economische vooruitzichten te hangen. Enerzijds had dat te maken met inderdaad beperkingen ten aanzien van immigratie. Ook daar zag je dat anti-immigratie sentimenten duidelijk aan het toenemen waren met alle gevolgen van dien. Waarbij anti-Chinese elementen ook duidelijk een rol speelden. Te veel studenten uit China en dergelijke. En daar kwam nog eens bij dat er ook inderdaad een conflict ontstond tussen China en Australië. Vanaf 2020 organiseerden de Chinese autoriteiten duidelijk een campagne om de importen uit Australië onder druk te zetten. Nou, dat is natuurlijk niet heel erg positief als je grootste exporteur, je grootste exportmarkt opeens de grenzen begint te sluiten. Niet echt volledig, maar wel via allerlei campagnes om die import inderdaad te beperken. Waardoor dus ook de vooruitzichten voor de Australische economie op dat moment sterk verslechterden. Nou, wat dat betreft is het wel interessant dat er de Economist toevallig vorige week met een artikel naar buiten kwam. Australia has faced down China's trade bans and emerged stronger. De strekking is dat, hoewel Australië echt wel een tik heeft gekregen van de beperkingen die zijn opgelegd door China, ze toch in staat zijn gebleken om relatief goed door te blijven produceren. Ze hebben bewust gekozen om een deel van hun export naar andere landen te verleggen. Met name in de landbouw zijn ze andere producten gaan produceren. En dat heeft eigenlijk wel goed uitgewerkt. Sterker nog, als ik de Economist mag geloven, heeft China stilletjes water bij de wijn gedaan. Is wat dat betreft wat teruggekomen op haar eerdere beleid. En is nog steeds de belangrijkste handelspartner van Australië. Ongeveer een derde van alle export gaat nog steeds naar China. Wat dat betreft denk ik dat de toekomst van de Australische economie ook wel voor een belangrijk deel afhankelijk blijft van China. Dus als je je zorgen maakt over de Chinese economie, dan moet je denk ik ook inderdaad dat meenemen in je analyse voor Australië. Is het voor de rest een interessante beleggingscategorie? Dus moet je ook in Australische aandelen beleggen? Nou, ik zou het eigenlijk niet weten. Ik heb daar geen echte directe mening over. Ik zou zeggen, in een goed gespreid mandje aandelen zal vast ook een Australisch aandeel voorkomen. Dus neem het gewicht van de MSCI World als uitgangspunt. Want als je gewoon puur kijkt naar de performance en met name ook de performance van de Australische beurs in euro's, dan zie je eigenlijk dat dat vanaf 2017 min of meer sideways is geweest. Dus niet zozeer dat er geen beweging is geweest. We hebben natuurlijk een grote dip gehad in 2020, de bekende coronadip. Maar sinds 2021 zie je ook heel duidelijk een zijwaarts patroon. Dus af en toe een piekje, maar vervolgens weer een dal. En eigenlijk is de richting gewoon horizontaal. Let wel, ik kijk hier naar het prijsniveau, dus niet naar total return rendement. Want als je dat in oogschouw neemt, dan moet je ook nog rekening houden met een dividend van 4,5%. Niet onaardig. Dus wat dat betreft is er zeker geen sprake van een rampzalige performance. Maar het is echt opmerkelijk om te zien, zelfs al voor een langere periode, dat je als Europese belegger hier eigenlijk geen echte duidelijke koerswinst hebt behaald. Een laatste overweging die je natuurlijk mee moet nemen is het ESG-profiel van de beleggingen al daar. Ik kan me zo voorstellen dat grondstoffenproducenten niet heel erg hoog scoren op ESG-niveau. Dus mocht dat inderdaad een overweging zijn, dan is dat in elk geval iets wat je in je achterhoofd moet houden als je overweegt om in deze markt actief te zijn. Nou, nogmaals, het is niet geremd door al te veel kennis, dus ik zou zeggen, doe er je voordeel mee of doe er eigenlijk liever niks mee. En daarmee zijn we ook weer aan het einde gekomen van deze podcast van deze week. Volgende week een wat beter gestructureerde podcast. Ik moet zeggen, ik had nog wel een beetje last van de gebroken weken in de zin van Hemelvaart en Pinksteren, vrije dagen, markten die wel of niet open waren. Misschien speelde de nasleep van de borrel nog een kleine rol. Hoe het ook zij, volgende week zorg ik dat ik weer helemaal op een top aanwezig ben. Tot dan.
Risicowaarschuwingen. Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt. Dit is een marketinguiting. In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie van het huidige of toekomstige rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. Veranderingen in de wisselkoersen van valuta's kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Belangrijke informatie. Deze podcast is alleen bestemd voor professionele beleggers volgens de MiFID-richtlijn. Andere personen dienen niet op de hier geboden informatie te vertrouwen. Deze podcast is uitgegeven door BlackRock Netherlands BV, dat een vergunning heeft verkregen en onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Officiële zetel Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, telefoonnummer 020 549 5200. Ingeschreven in het handelsregister onder nummer 170 683-11. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Alle in deze podcast vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts incidenteel verstrekt. De hier geuite visies vormen geen beleggingsadvies en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock groep of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd. Deze podcast is uitsluitend bestemd ter informatie. Het vormt geen aanbod of uitnodiging om te beleggen in een van de fondsen van BlackRock en is niet opgesteld in verband met een dergelijk aanbod. Copyright 2023 BlackRock Incorporated. Alle rechten voorbehouden. BlackRock is een geregistreerde handelsnaam van BlackRock Incorporated en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen zijn van de respectievelijke eigenaren. Deze podcast mag niet worden verspreid zonder toestemming van BlackRock.